er zijn nog heel veel taken nu die door mensen gedaan worden. Als we die door machines kunnen laten doen, ja, dan kunnen we de zaak draaiende houden.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Oké, Bram, de eerste vraag aan al mijn gasten is, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Bram van Ginneken. Ik ben hoogleraar aan het Radboud UMC. En ik leid een groep waar we computerprogramma's schrijven om medische beelden te analyseren. En de laatste jaren ook andere toepassingen van AI in de zorg ontwikkelen we steeds meer.
Je bent al lang bezig met AI... artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, wat computers kunnen betekenen. Wat zijn jouw eerste stappen erin geweest en hoe heeft dat zich ontwikkeld?
Ja, ik ben begonnen in 1996, nadat ik natuurkunde had gestudeerd en daar een tijdje heb gewerkt bij de natuurkundefaculteit. Ben ik promotieonderzoek gaan doen bij het UMC Utrecht. En mijn opdracht was een computerprogramma te schrijven wat tuberculose detecteert in een thoraxfoto, dus een 2D röntgenfoto van de borst. En we noemden dat toen geen artificial intelligence, we noemden dat toen computer-aided diagnosis. Maar het is in feite hetzelfde, je gaat dan met veel plaatjes waarvan je weet dat sommige mensen tuberculose hebben en andere niet. Proberen allerlei dingen in de computer te programmeren zodat de computer het verschil kan zien tussen die twee zaken. Dus ja, daar ben ik al meer dan 25 jaar mee bezig.
En gaat het de goede kant op?
Ja, dus zeker ten aanzien van dat TB. Na mijn promotie, we deden dat met een Nederlands bedrijf, is dat eigenlijk stilgevallen. Ook omdat dat bedrijf ophield met het maken van, of het verkopen van digitale röntgenapparaten voor TB-screening. Er was eigenlijk geen markt voor, die waren te duur toen. En mijn software was aardig, maar niet zo goed dat je kon zeggen, nou, dit kunnen we meteen wereldwijd gaan uitrollen. Maar toen zijn we na een aantal jaren weer opnieuw verder gegaan. En in 2014 is dat uiteindelijk als product op de markt gekomen. En het wordt nu over de hele wereld veel gebruikt. Dus dat het probleem van mijn promotie is opgelost. En dat is wel algemeen het verhaal, hè, van mijn vakgebied. Dat ik na mijn promotie ging daarin verder. Maar toen was het allemaal nog computers die medische beelden beoordelen. En radiologen moesten er altijd smakelijk om lachen. En ik ging er natuurlijk altijd van uit dat dat ooit zou lukken. Want anders ga je daar niet je hele carrière aan wijden. En vanaf 2012 met de doorbraak van deep learning bleek het ineens... maakte ineens een sprong vooruit en werd het ook veel makkelijker om dit soort systemen te maken voor allerlei andere taken. Dus ja, er is een enorme doorbraak geweest en die sprong is eigenlijk onverwacht snel gekomen. Dus we zitten nu in een heel andere fase. We kunnen die dingen maken, maar ja, dat wil nog niet zeggen dat het ook meteen wijd gebruikt wordt, want de medische wetenschap of de medische gezondheidszorg is gewoon een hele gereguleerde sector waar dingen heel langzaam veranderen.
Komen we zo nog even op. Ik was toch benieuwd nog naar die doorbraak 2012, deep learning. Wat was die doorbraak en wat deed dat met jouw werk en jou als persoon?
Nou ja, in 2012 ook was er voor het eerst in een challenge op gebied van medische beeldanalyse. Ik ben eigenlijk in 2007 begonnen met wedstrijden te organiseren, die challenges. En dat, ik was niet de enige die dat deed, maar ik was daar wel vroeg bij. En dat is heel erg populair geworden. Dus eigenlijk als je naar de doorbraken kijkt in computer vision, in machine learning, dan is dat heel vaak dat ineens een nieuw soort algoritme veel beter scoorde dan de andere algoritme in zo'n openbare competitie. En dat was voor deep learning, was AlexNet in de ImageNet competitie in 2012. Maar in datzelfde jaar won ook al een convolutioneel neuraal netwerk een medische challenge. Dat kwam uit de groep van Schmidhuber in Zwitserland. Dus toen zagen we, oké, heel lang wisten we dat je met neurale netwerken dit soort dingen kon doen. Maar dat werkte nooit bijzonder goed. Dus de meeste mensen gebruikten geen neurale netwerken meer sinds de hype in de jaren 90. Maar toen zag je, oké, nu lijkt het toch echt te werken. En ja, omdat dat AlexNet zoveel beter werkte dan alle andere systemen, ging eigenlijk iedereen dat uitproberen en bleek dat op allerlei computer vision taken het heel goed te doen. Dus dat was de doorbraak.
En is uit te leggen wat dan die doorbraak, wat dat stimuleerde? Is dat de computing power toenam of waren er nieuwe methoden verzonnen?
Nou, de methode bestaat al sinds de jaren 90. Je begint dan een plaatje te filteren en dan maak je het plaatje wat kleiner en dan filter je het weer totdat je uiteindelijk plaatjes van 1 pixel overhoudt. Dat zijn dan features en dan stop je die in een gewoon neuraal netwerk waar alle neuronen volledig met elkaar verbonden zijn en dan krijg je een output. Maar het mooie is dus met zo'n netwerk, er gaat een plaatje in en dan komt de output uit en daartussenin zitten allemaal gewichten die je traint in het trainingsproces. Maar je gaat niet als ontwikkelaar zeggen, we moeten dit soort filters gebruiken. Als we een ronde afwijking zoeken, moeten we naar een bolletjesfilter gebruiken. En dat was eigenlijk wat we tot die tijd deden. En wat ook wel werkt, waar je ook hele goede systemen mee kan maken. Maar het blijkt veel makkelijker als je gewoon alle data aan de computer kan geven, op start kan drukken om het trainingsproces te starten en dan krijg je er een compleet computerprogramma uit wat direct van het plaatje naar de einduitkomst gaat. En in 2012 bleek dat ook voor grotere plaatjes echt werkt. Moet je nog steeds wel een netwerk een week lang laten trainen. En inmiddels hebben we natuurlijk weer veel snellere computers, dus kun je dat in een half uur doen. Maar goed, als je dan weer nog meer plaatjes hebt en nog meer data, dan duurt het toch weer een week. Maar het is gewoon veel makkelijker. Vroeger bedachten we voor allerlei verschillende soorten taken in verschillende medische beelden, verschillende soorten van oplossingen. Het waren allemaal eigenlijk aparte vakgebieden. En de een was gespecialiseerd in botfoto's en de andere in hersen-MRI en weer een andere in CT van het abdomen. En nu is het gewoon eigenlijk allemaal hetzelfde en daardoor gaat het veel sneller.
Dus we zaten de computer nog een beetje in de weg. We probeerden zelf nog te veel na te denken en lieten te weinig dat neurale netwerk gewoon zijn of haar, of hoe je het ook moet benoemen, hun gang gaan.
Dat is volgens mij in zijn algemeenheid sinds de uitvinding van de computers, zeg maar vlak na de Tweede Wereldoorlog, waren die computers natuurlijk nog niet zo makkelijk te gebruiken en deden mensen bijna alles. En zat je op een heel laag niveau daarvan alles in te programmeren. En in de loop van de tijd hebben we steeds meer stappen in dat hele proces van toepassingen ontwikkelen hebben aan de computer overgegeven. En dan gaat het veel sneller. Maar ja, in het begin wisten we niet hoe we dat moesten doen. In een computer gewoon een heel plaatje te laten verwerken, daar hadden we geen software voor. Die hebben we nu wel. Hoe meer je aan de computer overlaat uiteindelijk, hoe beter en hoe sneller en hoe vlotter het gaat.
Hey, en dat zie jij, dat ervaar je dus nu al 25 jaar? Maar je zei ook al, dit is niet per se dat direct wordt omarmd door de medische praktijk. Laat staan, zeg maar, de professional op de vloer. Hoe ga je daarmee om? Wat voor ambities heb je daarin?
Ja, kijk, toevallig ben ik in de medische sector terechtgekomen, omdat ik destijds een advertentie zag en daarop heb gesolliciteerd. Maar ja, je zit daar dan zo lang dat je dat veld ook kent, weet hoe dingen werken. Dus ik verwacht wel dat ik mijn hele werkzame carrière in die medische sector blijf hangen. Want daar ben ik nou eenmaal, daar heb ik een track record opgebouwd. Maar eigenlijk geldt er voor alle sectoren, als er iets nieuws komt, ja, dat duurt heel lang voordat dat echt breed omarmd wordt. Bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Ik bedoel, simpelweg door het feit dat mensen niet ieder jaar een nieuwe auto kopen, zelfs als een zelfrijdende auto er echt zou zijn en wettelijk toegestaan en geen ongelukken enzovoort. Dat laatste stuk in de ontwikkeling is altijd veel moeilijker dan die eerste 80%. Hè? Ja, dan nog duurt het 30 jaar voordat iedereen zijn vorige auto een keer heeft vervangen. En in de medische wereld is het daar ook eigenlijk zo. Ik bedoel, alles is gereguleerd via protocollen. Er zijn richtlijnen, er zijn echt honderden, duizenden richtlijnen voor elke ziekte, elke procedure. En die worden allemaal eens in de 5 jaar geüpdate. En er zit een expertgroep achter. En dan is er een Europese commissie. En dan is er een Amerikaanse commissie. En in Frankrijk hebben ze natuurlijk ook nog een Franse commissie. Dus er zijn heel veel gremia die heel langzaam kijken van moeten we deze nieuwe drug, deze nieuwe behandeling, dit automatische programma wat een stukje werk van een radioloog kan overnemen, moeten we dat echt gaan gebruiken? Of moeten we eerst nog een studie doen, moeten we eerst nog meer onderzoek doen? Vervolgens besluiten die artsen dat ze het willen gebruiken, maar dan moeten verzekeraars ook besluiten daarvoor te gaan betalen. Dat doen ze ook niet van de een op de andere dag. Dus wat ze altijd zeggen is dat het 15 jaar duurt om een innovatie in de medische wereld te implementeren. En dat is ook zo. Ik bedoel, ik ben in 1996 begonnen. In 2014 hadden we dat product op de markt, wat ook goedgekeurd was. En nu, 6 jaar later, wordt het breed gebruikt. En we zien eigenlijk de nog steeds toenemen. Dus ik verwacht over 5 jaar wordt het nog breder gebruikt. Maar ja, dat is iets waar we in 1996 mee zijn begonnen. En daarvoor hadden er ook al mensen aan gewerkt. Dus dat duurt gewoon altijd heel erg lang.
Je zegt het met een glimlach, maar ik denk alleen, dit duurt toch veel te lang, joh. Die kennis is er toch?
Ja, maar dat is dat geldt voor alles. Ik bedoel, nu moeten we van het Russisch gas af. Het is een crisissituatie en toch gebeurt het niet. Ja, want we hebben lange termijn contracten enzovoort. En het is met alles in het leven. En de medische sector is nou gewoon niet bepaald de snelste als het gaat om... dat hebben we in de coronacrisis, hebben we dat prachtig gezien natuurlijk. Er was echt een crisissituatie. Verschillen van land tot land waar de crisis zat. Maar in Nederland zat de crisis heel erg in het aantal mensen wat werkte op een IC-afdeling. We konden wel meer bedden neerzetten, maar we hadden geen IC-verpleegkundigen. Nou, toch de grootste crisis in de gezondheidszorg die we gehad hebben sinds... de builenpest of iets dergelijks. En na 2 jaar, toen die crisis een beetje voorbij was, hadden we minder IC-verpleegkundigen in Nederland dan voor de crisis. Dus het heeft gewoon alles wat ze geprobeerd hebben, zelfs in een crisissituatie, heeft alleen maar averechts gewerkt. Dus dat geeft aan dat die sector niet heel snel verandert.
Ja, en toch heb ik de hoop, en misschien is dat dus ijdele hoop, dat... juist met technieken zoals AI, hè, waar computers dingen leren. Dus ook als één computer iets kan of heeft uitgedokterd, om maar even in die woorden te gebruiken, dat de rest van de computers het ook kunnen toepassen. Dat daar kennis sneller zou moeten kunnen verspreiden en sneller de weg naar de toepassing zou moeten kunnen vinden dan we het nu doen.
Ja, nee, dat,
dus is het niet denkbaar ook dat we andere manieren van bewijsvoering met elkaar gaan ontwikkelen, zodat we die weg gewoon kunnen versnellen?
Ja, dus daar zie ik, niet dat er, shortcuts genomen worden, integendeel. De bewijsvoering die vereist is voordat we iets gaan doen, dat wordt alleen maar erger. En dan als je kijkt naar welke wetgeving er ook allemaal aangenomen wordt in Europa op het gebied van AI, dan weet je eigenlijk zeker dat de implementatie daardoor veel trager zal gaan in de toekomst. Omdat er ook angst is voor AI. Het is wel zo wat jij zegt, als eenmaal besloten is dat je zoiets gaat gebruiken en wat je gaat gebruiken is een computerprogramma, ja, dan wordt het heel snel ingevoerd. En dat is ook wat we zien met die TB-software. Daar was de WHO ook aanvankelijk tegen. En hebben ze een rapport uitgebracht en gezegd, nee, we kunnen het niet aanbevelen, er moet meer onderzoek plaatsvinden. Maar toch, het voordeel van het gebruik van automatische software is zo groot als je in een land zit waar helemaal geen mensen zijn om die foto's te beoordelen. Dus ze gingen het toch gebruiken. Afgelopen jaar heeft de WHO echt voor het eerst gezegd, nee, we bevelen nu aan, want er is veel meer bewijs ondertussen. We bevelen aan dat je die foto's door de computer laat beoordelen en niet door een mens. En ik verwacht dat het nu nog veel sneller gaat. Maar dan praat je over één klein stukje, foto's voor tuberculose. Belangrijk probleem, want het is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Maar is maar een heel klein stukje van de gezondheidszorg.
Mm-hmm. Jij maakt je ook druk om het grotere plaatje, zullen we maar zeggen, het grotere geheel. Zo heb ik je recentelijk een paar keer bij evenementen horen praten over het WRR-rapport. Kun je ons eens meenemen in wat jij leest in dat rapport?
Nou, de WRR maakt natuurlijk heel veel rapporten.
Ja, over AI.
Ik heb een over AI gemaakt. Daar was ik niet zo van onder de indruk. Maar ze hebben een rapport over de gezondheidszorg. En dat is ook één rapport uit de serie van al die rapporten constateren dat we de komende 20 jaar een enorm probleem hebben met personeel in de gezondheidszorg. En dat is ja, heel simpel als je gewoon naar kijkt naar de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal mensen die niet meer werken, dus het aantal ouderen. Die verhouding is helemaal aan het veranderen. En dat is een demografisch gegeven. Dus je weet, ja, tenzij er iets verschrikkelijks gebeurt, heel veel mensen sterven of heel veel jonge mensen het land inkomen. Maar dat is niet waarschijnlijk. Dus je weet, je kunt dat gewoon heel goed voorspellen. In 2040 piekt dat. En dan hebben we nog maar 2 werkenden op elke niet-werkende in de bevolking. Ja, en juist die ouderen, dat zijn de mensen die zorg nodig hebben. En met steeds minder werkenden moeten we dat opvangen. Nou ja, je ziet het nu op dit moment op Schiphol elke dag. We hebben gewoon overal personeelstekorten. Dus dat gaat niet verdwijnen. Dat betekent dat je 2 dingen kan doen. Je kan minder zorg leveren. Nou, 3 dingen misschien. Je kan mensen van buiten halen. Dat is ook de oplossing die Nederland kiest in alle sectoren. Oh, we hebben niet genoeg mensen om tomaten te plukken. Nou, arbeidsmigranten die we slecht behandelen, die we weinig betalen. Nou, dat kan je een tijdje doen, maar dat loopt op een gegeven moment vast. En de derde oplossing is automatiseren. Dus zorgen dat je met de mensen in je beroepsbevolking efficiënter werkt. En dat is natuurlijk ook al wat we al 100 jaar doen. Arbeidsproductiviteit die blijft stijgen. Taken nu die door mensen gedaan worden, als we die door machines kunnen laten doen, ja, dan kunnen we de zaak draaiende houden.
Ja, en dan het voorbeeld van de landbouw sleep je er vaak bij, hè? Wat waren die percentages? Wat is die ontwikkeling ook alweer?
Nou, in bijna elk land werkte vroeger bijna iedereen in de landbouw. En in Nederland is dat in een heel korte tijd van 70% naar 2% gedaald. Wat gewoon aangeeft dat als je automatiseert en het werkt, die automatisering, ja, dan kun je met veel minder mensen veel meer werk verrichten. Het punt is natuurlijk dat we ten aanzien van robots, want als je kijkt naar wat mensen doen, ook in de zorg, ouderenzorg, thuiszorg, dat dan komt iemand thuis en die wast mensen en die doet allerlei zaken, daar hebben we geen machines voor. En als we het nu over robots hebben, dan zijn dat soort poppetjes met stripogen die hallo zeggen. Dus dat is natuurlijk nog niet iets waar je een verpleger of een operatieassistent of een IC-verpleegkundige door kan vervangen. Dus daar is nog enorm veel werk te verrichten. Ja. Maar ook dat zal uiteindelijk geautomatiseerd worden. En daar zal AI, machines gedreven door neurale netwerken, die zullen dat soort werk kunnen doen. En dan verandert elke arbeidsmarkt, niet alleen de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg.
Ja. Ja, dat geloof ik ook. En ik denk dat de aarzeling bij veel mensen, waaronder ook deels bij mij, zit in het feit dat, kijk, bij zo'n landbouwvoorbeeld denk ik, ja, er is heel veel fysieke arbeid natuurlijk die is overgenomen. Hè. Natuurlijk is de boer van vandaag is ook een soort data scientist. Die krijgt zoveel data binnen, die doet zoveel analyse. Dus maar het zichtbare deel wat waar geen mensenwerk meer voor nodig is, dat is toch echt het fysieke deel. Terwijl deep learning en dat soort technieken natuurlijk ook heel veel cognitieve taken kunnen overnemen. En daar zit toch nog een, denk ik, bij veel mensen een aarzeling van dat gaat echt over mij als wezen, gaat over mijn zijn in plaats van wat ik doe met mijn lijf als arbeid. Hè. Fijn als je dat van me overneemt, hè, als IC-verpleegkundige. Ik wil inderdaad niet van buik naar rug draaien, daar willen we een robot voor. Maar nadenken van wat is de volgende stap in de behandeling, dat voelt dan toch vaker als een soort van existentiële dreiging voor jou als professional. Herken je dat?
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat voor echt de bulk van het werk, wat de mensen in de beroepsbevolking doen, dat niet geldt. Dat geen... Dus er is zeker denkwerk. En de vraag is in hoeverre je daar... In hoeverre je dat kunt automatiseren als dat inderdaad iedere keer creatief denkwerk is. Maar dat is denk ik niet wat een verpleegkundige doet of een radioloog. Ik zeg heel vaak, het zijn gewoon heel veel trucjes, procedures die je kan uitvoeren. Daar wordt door mensen die niet in de gezondheidszorg werken, die begrijpen dat niet. Die denken, oh, als we die computerprogramma's hebben, dan hoeft een radioloog niks meer te doen. Maar als je een lijst gaat maken van welke patroonherkenningstaken een radioloog uitvoert, dat zijn er echt duizenden. En hij krijgt ook iedere keer nieuwe richtlijnen. Alles wordt de hele tijd geüpdate. Oh, dan moet ik nou voortaan daarnaar kijken. Er komen steeds nieuwe scanners uit. Die plaatjes zien er steeds anders uit. Dus vijf jaar later doet hij andere dingen, maar mensen kunnen heel vlug nieuwe trucjes leren. Maar blijven een heleboel trucken. Dus als je het hebt over de landbouw, wat volgens mij voor de Nederlandse boeren een enorme verandering is, is de melkrobot. Mm-hmm. Dat is echt voor boeren, die moesten vroeger altijd om 5 uur op en zo, hè, want er moesten koeien gemelkt worden. En je kon er nooit op vakantie gemolken worden, moet ik zeggen. En nu kunnen ze gewoon blijven liggen. Maar zo'n melkrobot, ja, denk je, ja, maar dat is alleen maar een machine. Nee, maar die moet ook wel weten dat hij die spenen op de juiste manier plaatst. Dus er zit heel veel computer vision, wordt met lasers uitgeleid. En 30 jaar geleden hadden we die machines niet. Dat kon ze gewoon niet maken. Op een gegeven moment is het mogelijk, door de computers die erachter zitten, om voor een redelijke prijs zo'n melkrobot te maken. En dat heeft heel veel veranderd. En daar zit dus best een hoop denkwerk in. Maar voor heel veel andere taken, dus tomaten plukken in een kas, als je daar een robot voor wil maken, die moet fijne motoriek hebben, die moet ook heel veel herkennen. En die hebben we nog steeds niet. Dat is heel interessant, dat heel veel dingen in robotica rond fijne motoriek en herkennen in diffuse situaties met occlusies. En ja, dan besluit je je hoofd even, oh, ik moet dit draaien. Daarvoor moet je een bepaald type robots hebben dat heel anders is dan die industriële robots. En daar hebben we nog steeds geen goede, goedkope machines voor. En dan leggen we mensen voor asperges steken op in een soort hangmatjes en die worden dan over een veld gereden. Als we daar een machine voor hadden, en die machines beginnen er te komen hoor. Maar dat onderdeel, fijne motoriek dingen herkennen, dat is heel moeilijk. En met deep learning lijkt dat nu te lukken. Maar dan kom ik ook weer terug op die zelfrijdende auto. Ja, die is 10 jaar geleden, 12 jaar geleden gelanceerd. En die kon toen in makkelijke situaties zelf rijden. Maar al die moeilijke situaties, daar hebben ze zich toch weer op verkeken. En in een Nederlandse binnenstad kan zo'n zelfrijdende auto gewoon nog niet draaien. Dus er is nog heel veel training enzovoorts voor nodig.
En je zegt nog niet. Dus dat ook daar geloof je in van dat gaat gebeuren nog wel.
Zeker, zeker. We weten in principe hoe we het moeten doen. Maar er zijn zoveel verschillende classifiers die je moet bouwen voor zoveel verschillende situaties. Dus je moet het veralgemeniseren, dat het makkelijker wordt om op te schalen. Je moet liefst van minder data leren, maar je moet ook heel veel data verzamelen en blijven verzamelen. En ja, dat is een enorme investering die een paar grote autofabrikanten nu aan het doen zijn. Maar dat is gewoon iets wat heel veel tijd kost.
En je zei net even in een, eigenlijk tussen neus en lippen door, dat het WRR-rapport over AI, daar was je niet zo weg van. Kun je me daar iets over vertellen? Wat lees je daarin en wat had je anders willen zien?
Nou ja, ik denk dat er heel veel dingen door elkaar gehaald worden over korte en lange termijn. Er zijn veel zorgen die ik niet zo realistisch vind, waarvan ik denk, als ik zo'n rapport lees, heb ik vaak het idee, oké, ik heb nu twee paragrafen gelezen en ik weet zeker dat de mensen die dit hebben opgeschreven zelf geen ervaring hebben met AI-systemen bouwen. Ze praten er als een soort buitenstaander voor over. Ja. En dat hoor ik ook vaak van artsen overigens, dat als het gaat over virtual reality of zo, zijn artsen een chirurg bij ons in het ziekenhuis. Ik zat in een commissie die daar een rapport over aan het schrijven was met ethici. En ik was de enige die ooit zo'n virtual reality bril opgehad had en daar echt iets mee gedaan had. En ik weet wat de goede en de slechte kanten daarvan zijn. Maar al die andere mensen die rapporten schrijven, dat zijn buitenstaanders die vanuit hun vakgebied daar een mening over hebben.
Is dat de bekende kloof tussen beleid en uitvoering?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En wat ik zo fascinerend vind aan jou is, kijk, je had ook het pad kunnen kiezen van ik ga gewoon die algoritmes doorontwikkelen en ik bemoei me verder nergens mee. Dan heb je denk ik ook heel veel leuke dingen te doen en te optimaliseren. Maar jij maakt je druk om het grotere plaatje. Waarom is dat? Ik bedoel, niet alle collega's van jou in de computer vision of in de AI doen dat, hè?
Nee, ik denk dat is persoonlijke interesse gedeeltelijk. En het feit dat ik in een ziekenhuis al werk mijn hele leven. En ik vind het zelf wel leuk om dingen te maken en die dan ook echt toe te passen. Terwijl andere mensen hebben meer theoretische belangstelling. Die vragen zich af, ja, dat optimaliseren van zo'n deep neural netwerk, dat Ik denk dat ik de numerieke wiskunde daar beter kan doen, zodat zo'n netwerk sneller traint. En het is heel belangrijk dat we mensen hebben die dat soort werk doen. Want dat doen we met z'n allen in de wereld. En daardoor zijn er nu veel betere algoritmen die iedereen kan downloaden om die netwerken te maken. Met dat soort werk hou ik me niet bezig. En daar had ik me ook best op kunnen richten. Maar ik denk ook niet dat daar specifiek mijn talent ligt. Dus ik vind het leuk om echt ook te kijken of we de dingen die we bouwen ook echt kunnen toepassen. En ja, dat betekent ook dat je dan zorgt dat het overeenkomt met de wet en regelgeving. En dan krijg je een mening over de wet en regelgeving. Ook de manier waarop je het moet valideren. En dat is ook iets wat opvalt in de gewone computer vision. Wordt eigenlijk vrijwel nooit serieus gevalideerd. Bijvoorbeeld die ImageNet wedstrijd die ik net noemde. Wat echt, ik bedoel, die doorbraak. Dus het zijn de meest geciteerde wetenschappelijke artikelen in de hele wetenschappelijke literatuur. Hè. Dit is echt een belangrijke ontwikkeling. Er is nooit serieus gekeken hoe goed mensen zijn in het beoordelen van die foto's. Hè. Dat zijn foto's van 1000 verschillende categorieën, verschillende soorten honden, vogels. Het is heel moeilijk als je dat zelf moet doen. Moet je eerst een soort cursus volgen van oké, dat is het verschil tussen zo'n soort vlinder en zo'n soort vlinder. Want dat zitten verschillende vlindertypes in die 1000 categorieën. Maar ja, dat was ook, ja, het interesseert ook eigenlijk niemand hoe goed mensen deze willekeurige test van 1000 type plaatjes klassificeren kunnen doen. Maar dat hebben ze gewoon niet goed bekeken. Op een gegeven moment werden die computers ook niet meer beter. En dat was gewoon omdat ze op het niveau zaten van de mensen die uiteindelijk de labels geven. En het goede antwoord was ook door mensen gedaan. Hè? Dus ze hebben dat helemaal niet goed gevalideerd. En dat valt mij op, want in de medische sector, ja, radiologie zijn we gewoon gewend dat het is van belang wat je zegt of er een biopt wel of niet genomen wordt. Hè. Ik bedoel, dat bepaalt of je met naalden in een patiënt te weer gaat. Het is een belangrijke beslissing. Dus er wordt ook goed gekeken, hoe goed zijn we nou? Wat voor fouten maken mensen? Radiologen worden 6 jaar lang getraind voordat ze dit soort beslissingen mogen nemen. De persoon die in Schiphol kijkt of er een pistool in een koffer zit. Ja, daar wordt niet zo serieus naar gekeken hoe goed die nou zijn. Dus die validatie is gewoon heel belangrijk. En ja, daar houden wij ons ook mee bezig. Want als je dat niet goed bekijkt, ja, dan kun je het toch niet toepassen.
Dat raakt dus ook aan het ontbreken van een gouden standaard, hè?
Ja, dus
in veel subgebieden.
Ontbreekt soms wel en soms niet. Hè? Heel veel studies die wij doen is de gouden standaard niet wat de radioloog zegt, maar zijn die patiënten gevolgd en is later gebleken of ze kanker hadden of dat ze gewoon nog 5 jaar later gezond waren. En dan heb je een zogenaamde externe referentie en dat wil je in principe. Maar soms kan dat niet als je een of ander radiologisch scoringssysteem wat echt, ja, noem je dit een apart solide nodule, dat is iets wat radiologen met elkaar bedacht hebben. Dus als je wil kijken hoe goed de computer daarin is, ja, dan moet je wel de mening van een panel radiologen als referentie nemen. En maar daar zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan, ja.
En daar zit voor mij ook een, er zit natuurlijk geen fundamentele beperking, maar wel een systemische beperking in. Dat wij in zorg heel slecht weten eigenlijk wat de uiteindelijke uitkomst is. Nu in de beweging van waardegedreven zorg en uitkomstgerichte zorg zijn we veel meer bezig om andere dimensies van belang mee te laten wegen. Hè? Dus wat vindt een patiënt of vragenlijsten, maar ook angst- en depressiestoornissen bijvoorbeeld meenemen in het behandelen van kanker. Dus het welzijn van de patiënt meenemen en daar dan een goed gesprek over voeren. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Maar als je die luikjes eenmaal openzet naar niet alleen maar de klinische data is relevant, maar ook wat de patiënt vindt, maar misschien ook wat er daarna buiten je ziekenhuis of buiten de zorgomgeving gebeurt. Ja, dan pas kun je de eerlijke afweging gaan maken van was het de moeite waard? Als je dat gaat doordenken, kom je bijna wel uit op een systeem waarbij je zoveel mogelijk datapunten moet gaan verzamelen en een soort van continue metingen uitvoert om maar te kunnen leren.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar dat heel erg afhankelijk is van welk onderdeeltje van de zorg je op richt. En ik denk dat je, omdat de zorg is heel complex, is een kwart van ons bruto nationaal product. is natuurlijk compleet ander probleem als je hebt over doorligwonden van mensen in de thuiszorg versus iemand die prostaatkanker heeft, dan moet je wel of niet een biop nemen. En zo kun je nog duizend andere dingen noemen. En zeker als je het hebt over depressies, ja, dat is heel moeilijk. Dus er zijn heel veel facetten van de zorg waar het inderdaad heel moeilijk vast te stellen is wat het effect van een behandeling is. Maar er zijn ook andere processen in de zorg waar je dat wel goed kan doen. En ik denk dat ik, ja, omdat ik in de radiologie zit, wij richten ons meestal op processen waar het wel redelijk duidelijk is. Maar ook daar, ik heb heel veel onderzoek gedaan aan COPD en dat geldt ook voor andere chronische ziekten, waar het heel moeilijk is vast te stellen wat een goede biomarker is en hoe je het effect van een bepaalde behandeling inderdaad moet inschatten. En dat maakt het natuurlijk veel lastiger om de zorg te verbeteren.
Ja. En wat betreft adoptie van nieuwe technologie, was ik ook nog wel benieuwd naar jouw mening over dat computers fouten maken. Je noemde een paar keer de zelfrijdende auto. Hè? Dat de binnenstad, de gemiddelde binnenstad in Nederland nog te lastig is voor de zelfrijdende auto. Want als die zelfrijdende auto daar rondrijdt, dan rijdt hij misschien tegen een fietser aan. Hè? Dat kan gebeuren. Maar ja, er rijden nu ook automobilisten tegen fietsers aan. Maar ja, bij die zelfrijdende auto vinden we dat een groter probleem, lijkt het haast wel, dan bij een menselijke automobilist. Is dat ook nog iets wat we moeten tackelen met elkaar? Het maakbaarheidsdenken van de computer is foutloos?
Ja, ik denk dat mensen die in de zorg werken en in een ziekenhuis werken, en ik ben geen arts, maar ik werk heel lang in een ziekenhuis, die weten al lang dat er de hele tijd fouten gemaakt worden. Dus ik heb daar zelf helemaal geen illusie over. Mensen maken fouten, computersystemen maken fouten. Soms kun je ook werkelijk niet weten of je A of B moet doen. En ja, dan gok je en dan kun je fout gokken. Dus het is niet eens zozeer dat het systeem slecht is, maar vaak heb je gewoon de informatie niet en dan moet je gokken. Dus ja, ik zie het probleem niet zo. Voor mij maakt het niet uit of een computer die fout maakt of een mens die fout maakt. Ziekenhuizen zijn ook gewoon verzekerd voor fouten. Er zijn procedures. Als artsen fouten doet en een patiënt dient klachten in, en dan wordt gewoon een procedure afgehandeld. En is het dan, kijk, is het verwijtbaar of is het ja, een fout die nou eenmaal gemaakt wordt. En dan betaalt de verzekeraar een bepaalde hoeveelheid vergoeding. En in Amerika is het allemaal veel meer. Daar bel je als je kanker hebt als eerste je advocaat op. Hè?
Ja.
En langzaam komen dat soort trends vanuit Amerika altijd naar Europa, 5 of 10 jaar later. Ja, ja, dan moeten we gewoon duidelijk regelgeving voor inrichten. En we moeten iedereen leren in Nederland dat zowel artsen als computers fouten maken en dat er dingen mis kunnen gaan als je ziek wordt en een behandeltraject ingaat.
Toch ook wel een zorgelijke ontwikkeling, vind ik hoor. Dat je dan hè, die claimcultuur, de defensive medicine en dat soort dingen, hè, dat je dat alles maar dan een bepaalde. Er moet een fout aan ten grondslag hebben gelegen. We hebben net eigenlijk met elkaar geconcludeerd. We weten voor sommige gebieden van zorg nog te weinig om te kunnen zien wat de effectiviteit is. Nou, als je de keerzijde daarvan is natuurlijk, als je alles gaat meten, dan zou je zomaar terug kunnen rekenen van nou ja, het feit dat je toen niet bent doorverwezen, of toen niet die specifieke scan hebt gehad, heeft ertoe geleid, tussen haakjes, dat je nu dus die tumor in dat gebied hebt, of deze aandoening X hebt. Hoe voorkomen we dat met elkaar? Want jij bent expert in het maken van die algoritme, in het toepassen van die algoritme. Ik maak me daar soms wel zorgen om van, we moeten echt de balans inderdaad houden van, het is niet maakbaar, we doen ons best, en we zijn iedere dag aan het leren.
Ja, maar dat geldt ook voor de hele samenleving. Hè? Ik bedoel, we zijn steeds rijker geworden. We hebben al steeds hogere verwachtingen. En dat moet je als maatschappij, daar moet je mee om kunnen gaan. Niet alles is maakbaar. En soms heb je pech. Dat is een algemeen probleem. Dus ja, daar moeten we als maatschappij mee leren te dealen. En het is ook eigenlijk een soort van luxe probleem.
Zeker.
Dus ja, ik denk dat het een belangrijker probleem is dat we simpelweg vastlopen op een aantal terreinen. En als we daar vorderingen kunnen maken, dan wenden we een aantal serieuze problemen af. Ik bedoel, je kunt beter een robot hebben die misschien een fout maakt, of in ieder geval een efficiënt werkende verpleging die ervoor zorgt dat je in ieder geval een verpleging hebt, dan dat je geen verpleging hebt straks. En dan maakt er ook niemand een fout. Maar ja, dan ben je uiteindelijk ook verder van huis. Dus ik sta daar vrij pragmatisch in. En over die zelfrijdende auto, Elon Musk heeft toen gezegd van ja, als er 800 mensen per jaar sterven door auto's die door mensen worden bestuurd, en 500 wanneer computers de auto's besturen, dan is er maar één mogelijke conclusie. Het moet onmiddellijk verboden worden voor mensen om auto's te besturen. Heel erg vanuit een ingenieur denken van oké, we moeten die metriek optimaliseren, dus dan moeten we dat zo doen. Zo sta ik er ook wel in. Ik denk dat we op allerlei terreinen al gewoon volledig vertrouwen op machines. En soms gaan er dingen mis. En dat moeten we door allerlei goede procedures proberen te minimaliseren. Maar soms gaan er dingen mis. Ja. En ja, je kan er ook voor kiezen dan niet in een vliegtuig te stappen, want die kan neerstorten. Ja, dat is ook uiteindelijk een persoonlijke keuze. Maar ik zou dat rationeel proberen te benaderen. Maar ik heb al gemerkt, ik ben heel rationeel. En andere mensen, die kijken daar anders tegenaan.
Niet in de vliegtuig stappen vanwege het klimaatprobleem is beter dan vanwege de autopilot.
De hele energietransitie is natuurlijk ook, net als dat ik zeg, we kunnen nu met deep learning heel veel dingen automatiseren, maar we doen het niet omdat die procedures om nieuwe technologie in te voeren enorm traag zijn en de gezondheidszorg is enorm conservatief. Datzelfde zie je met de energietransitie. We weten vrij goed, technisch gezien, hoe we dit probleem moeten oplossen. Maar er zijn allerlei belangen en politieke overwegingen. En daardoor komen we niet in actie. En ja, als je zelf niks doet en wacht tot anderen het probleem oplossen, dat is de goedkoopste oplossing voor jou. Dus ja, het is wat dat betreft een vervelend type probleem. En het resultaat is dat we als maatschappij of als mensheid de planeet om zeep helpen. Dat is vrij vervelend. Maar dat is niet een technisch probleem.
Zij die onderkoelt. Hey, je zei net ook iets over dat het een luxe probleem is eigenlijk waarin wij zitten. Hè? Je hebt ook al aan het begin geschetst hoe je of jullie algoritmes voor tuberculose. Hè? Dat speelt natuurlijk voor een groot deel ook in minder ontwikkelde landen. Hè? In Afrika bijvoorbeeld een groot probleem, weet ik. Daar hebben ze het luxe probleem niet. Dus als er dan iets is wat kan helpen, grijpen ze dat aan. Is dat ook wat jij herkent?
Zeker, maar tuberculose is een typisch ziekte. Als je goede gezondheidszorg hebt, dan heb je geen probleem met tuberculose. Dus waarschijnlijk de beste manier om tuberculose op te lossen is gewoon economische groei. Ja. En niet automatische screening met AI-gestuurde X-ray. Maar dat is wel een efficiënte manier waarbij je dan weinig menskracht nodig hebt en niet lokaal mensen hoeft op te leiden om dat grootschalig te organiseren. En daardoor wordt dat daar snel omarmd. En dat is wat je in Afrika ziet en in landen waar de gezondheidszorg nog niet zo ver ontwikkeld is. Ja, daar is die weerstand tegen het gebruik van een nieuwe technologie, die is er niet. Want ze hebben nu geen alternatief. En daardoor zie je, en ik vind dat wel ironisch, dat dus het toepassen van autonome AI, echt het modern denken, dat wordt in Afrika nu opgepikt. En in Europa maken we alleen maar wetgeving die dat onmogelijk maakt. Mm-hmm. En dat vind ik wel grappig.
De wet van de remmende voorsprong misschien wel.
Ja, het is over. En als we dan een fout maken, ja, daardoor gebruiken we mensen en ziekenhuizen waar wel een verzekeringssysteem is, waar nog veel meer fouten gemaakt worden, die gebruiken we dan liever dan een nieuwe technologie, omdat er nog geen regelgeving is om te zeggen wat er moet gebeuren als er iets fout gaat. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, we hebben gewoon veel te veel regelgeving wat dat betreft.
Ik heb van de, je had het net over economisch groei als beste middel tegen TBC, even kort, ik heb van de boeken van onder andere Hans Rosling inderdaad geleerd van vooral meisjes naar school, hè, dat goed voor elkaar krijgen, dat helpt de maatschappij enorm vooruit. Jij bent een opleider. als professor ook. Wat voor soort opleider ben jij? Hoe leid jij mensen op? En wat zie je ze de laatste tijd? Hoe zie je ze ontwikkelen? De generaties PhD's bij jou.
En wat ik leuk vind aan de doorbraak van AI, en misschien gaan we weer een AI-winter in, want er worden natuurlijk hooggespannen verwachtingen geschetst en die worden misschien niet allemaal waargemaakt, maar de laatste 5 jaar is het aantal studenten dat kiest voor data science en AI enorm toegenomen. Dus is nu duidelijk weer meer belangstelling. Is een periode gehad dat we echt alleen maar sollicitaties uit het buitenland kregen, vrijwel. En dat is nu niet meer zo. Dus dat vind ik leuk. En mensen begeleiden, dat is bij ons in mijn groep met name promovendi, is leuk om te doen. Want je werkt met mensen die in de bloei van hun leven zijn, die vaak keihard werken en in korte tijd heel veel vorderingen maken. Dat vind ik leuk om te doen. En uiteindelijk ook om te zorgen dat die mensen goed terechtkomen. Dus daar steek je een hoop tijd en energie in. Het is wel een vreemd systeem wat wij in Nederland hebben, waarbij eigenlijk bijna al het onderzoek door promovendi gedaan wordt. Dat is, in andere landen is dat niet zo. Dus je hebt wel een issue op het moment dat die mensen dan gepromoveerd zijn, dan is er geen werk meer voor ze. Dan moeten ze ergens anders grotendeels een baan vinden, wat ook wel lukt. Maar dan moet je weer opnieuw beginnen met iemand die... Je hebt eigenlijk iemand volledig ingewerkt om productief te zijn op een bepaald terrein. En daarna moet je weer van voor af aan beginnen. Dat is het systeem waar we in Nederland mee werken en heeft voor- en nadelen.
Dat zou je in een bedrijf nooit zo doen.
Ja, in bedrijven zie je ook wel hoor, dat mensen natuurlijk vaak... vroeger bleef je hele carrière op één plek zitten, dat is al lang niet meer zo. Dus ook daar is het vaak zo dat je investeert in iemand die dan vervolgens zegt... nu ga ik iets anders doen. Dus daar hebben we allemaal wel in zekere zin mee te maken. Maar dat speelt minder, daar kun je iemand natuurlijk gewoon langer behouden. Ja.
Bram, we gaan richting einde, denk ik. Wat voor soort ontwikkelingen zie je naar uit de komende tijd?
Ja, dat is een goede vraag. Dus wat er op dit moment gebeurt in deep learning is dat we de laatste jaren gezien hebben dat als je hele grote netwerken maakt, dus echt de grootste netwerken die er zijn, GPT-3, een tekstnetwerk waar alle tekst is ingevoerd die ze konden vinden, en wat echt 3000 keer zo groot is als de andere grote netwerken, en waar je een gigantisch GPU-cluster voor nodig hebt om zo'n systeem te trainen. Dus dat is niet iets wat wij kunnen in mijn groep. We hebben 100 GPU's bij ons in de kelder staan, dat is al heel wat. Maar daar zouden we zo nooit zulke grote netwerken mee kunnen trainen. En wat je nou lijkt te zien, dat de resultaten laten zien, is dat die netwerken heel makkelijk nieuwe taken kunnen leren. En dan wordt opgeblazen als stap richting algemene strong artificial intelligence, general artificial intelligence. Dat is misschien een beetje overdreven, maar dat is wel een hele interessante ontwikkeling. En de vraag is in hoeverre dat doorzet. Want dat zou wel de logische volgende stap zijn. Ik zei, die radiologen doen duizenden verschillende dingen en het kost nu nog steeds... ongeveer een jaar om voor één ding een goed werkend systeem te maken. En als je dan ook wil dat het werkt op data van allemaal verschillende merken, CT-scanners, verschillende ziekenhuizen, dan ben je nog wel een paar jaar bezig. Je zou echt willen dat je in een paar weken zo'n systeem kon maken. En dat je kon beginnen van een basisnetwerk wat al heel veel taken kan. Net als een radioloog die iets nieuws moet leren en dat heel snel kan aanpassen. En het lijkt erop dat met dit soort grote netwerken, dat voor bepaalde taken lijkt te kunnen. Maar ik kan nu nog niet inschatten of dat iets is wat wij bijvoorbeeld over 5 jaar heel veel zullen gebruiken. Want misschien valt het toch tegen. En misschien dat ook op een andere manier door meer met de data te gaan werken. Dat is dan weer een andere trend in het vakgebied, data-centric AI. Dat wil dus druk moeten maken om de algoritme en de computerarchitectuur maar gewoon op een slimmere manier data verzamelen. Ja, dus er zijn verschillende nieuwe, veelbelovende richtingen. En ik ben heel benieuwd welke van die richtingen zal helpen om het vakgebied vooruit te helpen. Zodat we we hebben nu een paar honderd producten voor AI in de rijden. Die worden nog niet zoveel gebruikt. Je wilt toch eigenlijk na een situatie over 10 jaar dat er duizenden soorten producten zijn, maar dat die ook eigenlijk in vrijwel elk ziekenhuis gebruikt worden. Ben benieuwd of dat gaat lukken.
Mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Bram. Ik vond het heel leuk om met je van gedachten te wisselen. En ik zie ook uit naar het contact de komende tijd van deze ontwikkelingen die je schetst. Ben benieuwd wat ze ons gaan brengen. Of inderdaad ver voorbij die, geloof ik, 196 gecertificeerde radiologie-algoritmes komen. En dat moeten er natuurlijk uiteindelijk honderdduizenden worden die echt gebruikt worden.
Precies, hè? Het verdwijnt. Hè? Je hebt dat AI-effect. Als het eenmaal echt werkt, dan noemen we het niet meer AI. En dan zit het gewoon diep geïntegreerd in computers. We zitten in een soort overgangsfase nu. Dus ik ben benieuwd of we daar snel doorheen komen. Of dat we ergens blijven hangen.
Nou, dankjewel, Bram.
Ja, we komen elkaar vast nog regelmatig tegen.
Ik zie er naar uit.
Ja.